Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Maandag en dinsdagavond beginnen alle catechisaties weer. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, gisteren is door de Heere uit ons midden weggenomen zuster Lijntje Maria Romein Vat, in de leeftijd van 68 jaar. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal vrijdagochtend plaatsvinden om 10:30. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Condoliantie is alleen schriftelijk of via de website van de begrafenisondernemer Timmer mogelijk. In de voorbeden hopen we haar aan te gedenken. En we zingen daarop Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. Gemeente, We openen de schriften vanmorgen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 13 van vers 1 tot en met vers 9. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we zingen Psalm 119, het derde vers. Och schoon gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, kiel dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd, wat er verder volgt, Psalm 119, vers 3, naar het lezen van de wet. En daarna lezen we Lucas 13, van 1 tot en met vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is het de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En er waren ten diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: en meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven alle Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hem, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zekere man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik op hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem na de maal uithouden.
Gemeente, de tekstwoorden van morgen die we met de hulp des Heeren hopen te overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, het 8e en het 9e vers. En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Vanmorgen de gelijkenis van de vijgenboom. Op zoek naar vrucht. Een voorbede van de wijngaardenier. En het eindoordeel. Dus de gelijkenis van de vijgenboom, op zoek naar vrucht, een voorbede en het eindoordeel. Gemeente, verenigen ons in het gebed om de Heere een zegen te vragen vanmorgen. Allereerst willen we de rouwdragende familie Romein opdragen in het gebed. En mijn vrouw, zuster Bor Pelikaan, is gisteren in het Icasia ziekenhuis opgenomen. In deze week zullen er onderzoeken plaatsvinden. Laat ons samen het aangezicht des Heeren zoeken. Heere, gij groot en heerlijk God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die wij mogen aanroepen deze morgen. Dat is op zichzelf al een wonder, Heer. Dat kan. En dat u ook het gebed wil horen. Want er staat in uw woord zelfs: als die jonge raven roepen, dat gij hen hoort. En zo wilt u ook naar ons horen, Heer. Maar we moeten heel eerlijk zijn. Wij kunnen niet bidden zoals het behoort. Maar Heer, we hebben die voorbidder nodig. Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Die in ons wil bidden. Heere, zou u dat ook willen geven? Vanmorgen. Dat betekent niet dat wij hier een gebed uitspreken. Maar dat we allemaal in de stilte van ons hart bidden tot u, Heer. Want Heer, wij zijn hier vanmorgen gekomen in uw huis. En we kunnen ook zeggen dat uw huis een plaats is van het gebed. Een plaats is waar de gemeente samenkomt en waar we voor uw aangezicht alles mogen neerleggen. En we hebben vanmorgen samen gelezen deze gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom die geplant was in de wijngaard. Wel een prachtige boom. Zag er schitterend uit. En elk jaar verwachtte de landsman vruchten. Maar hij zag ze niet. Heren, wij zijn ook geplant in de wijngaard van de kerk. Dat is al een zegen op zichzelf, Heren. Want hoeveel dorpsgenoten hier in Barendrecht weten amper wat het evangelie inhoudt. Weten amper wie Jezus Christus is. Wie God is. Velen kennen hem in een vloek. Maar wij mogen hier, niet dat we beter zijn, Heer. Niet dat wij meer voorrechten hebben. Maar het is door uw voorzienigheid en door uw goddelijke leiding, Heren, dat wij hier een plaats mogen innemen. Maar dan bent u ook de gerechtigde Vader in de hemel die zoekt naar vruchten. En daar zal het vanmorgen over gaan, Heren. Over vruchten. Van geloof, van bekering. Heren, we moeten het belijden. Er is hier niemand die enige vrucht uit zichzelf kan voortbrengen. Uit onszelf brengen we alleen maar stinkende vruchten voort. Heren, dat beseffen we van nature niet. Maar wilt u het vanmorgen laten zien? Opdat ook de begeerte in ons hart zal ontstaan dat wij goede vruchten voortbrengen. En die vruchten worden alleen maar gevonden in de Heer Jezus Christus. Uw vrucht wordt in mij gevonden, Heren. En dat er ook vanmorgen zo onder uw woord mogen zitten die het mogen weten. Dat ze zelf geen vruchten voortbrengen. Maar dat die vrucht die ze mogen voortbrengen uit u zijn. Heere, eeuwig wonder. En wilt u dan vanmorgen, als we hierover nadenken, met uw Heilige Geest ons voorgaan. En ons leiden in uw waarheid. Heere. Het lijkt zo'n eenvoudige gelijkenis. U vertelde dat. Zo eenvoudig. Dat velen zich van u afkeerden. Maar Heere, de gelijkenis heeft een diepe inhoud. Heel persoonlijk komt hij ook vanmorgen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar op ons af. Wilt u dan zelf, door uw Heilige Geest, Heren, de harten openen. Dat we het mogen verstaan. En Heren, wilt u ook helpen in het brengen van uw woord. Wij zijn niets en we kunnen niets, vermogen niets. Maar het is in u alleen dat we de kracht en de woorden ontvangen. zou u willen geven, Here? En wilt u zo ook de gemeente gedenken in alle noden, zorgen, verdriet? We bidden ook voor de familie Romein, die een lieve moeder, grootmoeder moeten missen en een vrouw, Here. We mogen wel zeggen dat het een Dorcas was in onze gemeente. Zij is heen gegaan, Here, en u blijft de familie achter, rouwdragend, verdriet. Wij kunnen niet troosten, Here. Tenminste, wij zijn moeilijke vertroosters. Maar u kunt alleen troost geven. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen met uw woord zegenen, Here? En ook deze dagen, als straks zij ten grave zal worden gedragen. O Here, wat een moeilijk moment is dat, afscheid te nemen. Wilt u hen nabij zijn? En dat alles tot de eer en de verheerlijking van uw naam mag geschieden, Here. En dat uit dit sterven ook leven geboren mag worden. Here, we bidden ook voor mijn vrouw, zuster Bor Pelikaan, die in het ziekenhuis werd opgenomen. We weten dat ze langdurig ziek is, Here. En nu kon het niet langer meer thuis. Wilt u met haar zijn? Wilt u haar geven het licht wat ze nodig heeft? En wilt u geven dat ze het dragen mag? En dat ze die weg achter u aan mag gaan, Here. Want, Here, het is een weg van beproeving. Een weg die in het heiligdom is. En uw voetstappen worden niet bekend, Here. En toch, achter u aan te komen, wil u dat in haar hart leggen. En wilt u zo uw naam verheerlijken. Here, gedenk aan hen die hier niet konden zijn, die thuis meeluisteren. En die ziek zijn, die nood hebben, psychisch in nood zijn, Here. Wilt u bijstaan, wilt u hen gedenken. En wil u ook zo ons in deze morgen in alle dingen nabij zijn, Here. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Werp het rijk van Satan neer, Here. We leven ook in een tijd van veel verwarring. Here, ook op kerkelijk gebied. We bidden van u ook in het nieuwe jaar waar we ingegaan zijn. Misschien is er veel verwachting. O Heere, van de mens is er niets te verwachten. Maar van u is alles te verwachten. En laat onze ogen dan op u geslagen mogen zijn, Heere. Ook als we ons kerkelijk leven beschouwen, dan zien we, Heere, hoe moeilijk het allemaal is. Maar we bidden van u, Heere, breng ons weer terug bij uw woord. Geef een herleving. Laat uw kerk bloeien, Here. En laat daar iets van die heerlijkheid gezien mogen worden. Dat het gezegd mag worden, deze en die is daar geboren. Here, wil zo bij ons wonen. Met uw genade. Wij hebben niets verdiend. Als u naar recht moet handelen en gadeslaan onze ongerechtigheden, Here, wie zal dan kunnen bestaan? Maar we bidden het van u in de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 32, het vierde, het vijfde en het zesde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats ingevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Wil toch niet tegelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toon, door mensen hand bestuurd en het rechtvaardig volk. Verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 4, 5 en 6. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave de Heer in zijn dienst te wijden. gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil wijden, zo gij zijn stem dan ede hoort, geloof zijn heil. En troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4 na het amen van de preek. Gemeente, in het nieuwe jaar wat we ingetreden zijn, zoekt God naar vruchten. En zeker bij ons als gemeente. Waarom zeg ik dat? Kijk, ik haal er het in het gebed ook al aan, dat in Barendrecht heel veel mensen zijn die niet weten wie God is en wie de Heer Jezus is. Maar wij zijn geplant in de wijngaard. En dan heeft de landman die ons daarin geplant heeft recht op vrucht. Vrucht van geloof en bekering. Daar heeft hij recht op. Dat begon natuurlijk al in het paradijs dat God daar recht op had. Hij had de mens niet voor niets geschapen. Hij had hem geschapen dat hij zijn lof zou verkondigen en dat hij tot een zegen zou zijn. Maar wij hebben ons van hem afgekeerd. En nu komt God opnieuw eigenlijk tot ons, omdat hij ons plaatst onder het verbond van zijn genade. En dat wij als gemeente ook een plaats hebben gekregen en telkens weer bearbeid worden door het heilig evangelie. Elke zondag klinkt de boodschap van Gods genade. En dan roept u op en wat we het laatste zongen, verhard u niet, maar laat u leiden. Dat vraagt God van ons. En als wij allemaal heel eerlijk zijn, gemeente, dan moeten we het bekennen. Afgelopen jaar heeft God wat aan u gehad. Kunt u vruchten voorleggen? Nee, uit onszelf geen vrucht. En ook in het toekomende jaar zal het niet beter zijn. En toch, in deze gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, zoekt hij toch vrucht. Hoe zit dat dan? En waarom heeft de Heer Jezus deze gelijkenis verteld? We zien het in de poetenprediking die de Heer Jezus houdt. We lezen hier van die toren die van Siloam die omviel. En dat die mensen vermoord werden, die Galileërs. Hun bloed werd vergoten. En ze waren allemaal onschuldige slachtoffers. Het einde van dit leven was plotseling daar. Wat ze niet verwacht hadden. Hun leven werd afgesneden. En dan vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis voor het oog een hele eenvoudige gelijkenis van een boom. Een vijgenboom die stond in de wijngaard. En die vijgenboom had prachtige bladeren. Maar u weet, in een wijngaard plant je eigenlijk geen vijgenboom. Maar die landman die had die vijgenboom geplant omdat die vijgenboom wat 3-4 keer per jaar soms vruchten afgeeft. We weten dat het hier Jezus op een gegeven moment, vlak voor zijn lijden en sterven, dat hij ook langs zo'n boom liep. En hij had honger en hij probeerde daar ook een vijg te vinden, maar hij vond hem niet. En dan opeens, dan verklaart hij deze vijgenboom tot een vloek. En de discipelen zagen het de andere dag dat die boom verdord was. Nou, die vijgenboom die stond daar in de wijngaard om vruchten voor te brengen. En de landman, dat was de baas, laten we maar zeggen, van die wijngaard. En die had natuurlijk een wijngaardenier in dienst. Iemand die de planten en de bomen verzorgde. En die landman die komt elk jaar kijken of elk ogenblik kijken of er vrucht is. In de wijngaard, de wijndruiven, die oogst je maar één keer. Maar die vijgenboom die stond er prachtig in blad en die was heel schitterend. Maar hij vond daar geen vrucht op. Elk jaar was hij daar in de wijngaard om naar te kijken om de vrucht te vinden. Maar hij vond geen vrucht. Die boom die stond eigenlijk maar in de weg. Die boom die was eigenlijk tot onnut. Want u moet zien, zo'n grote boom die daar stond, dat de schaduw over de wijnranken viel. Dus dat betekende dat hij voor de anderen in de weg stond. Als hij dan toch geen vrucht draagt, dan wil die landman maar één ding doen. Dat is die boom omhouden en afhakken en buiten de wijngaard verbranden. Dat was eigenlijk het doel van die landman. En daar had hij ook recht op. Want in de plaats van die boom zou hij misschien wel 5, 6, 7 plaatsen waar ranken van druiven neergezet konden worden. En die wel vruchten dragen. En daarom is onze eerste gedachte op zoek naar vrucht. En hij zegt er iets bij. Een vraag die niet beantwoord hoeft te worden, maar hij zegt erbij, waarom beslaat hij deze boom onnuttig de aarde? Dat heeft geen nut dat die boom er staat. Het andere woord, wat doet die boom er nog? Nutteloos. Gemeente, hoe is het nou? Hoe is het nu bij ons? Ik zei het al, wij zijn ook geplant in die wijngaard. En God zoekt vruchten. Beslaat u ook onnuttelijk de aarde? Wat bedoel ik daarmee? Nou, zegt u, ja, ik ben een zakenman, ik heb mijn sporen wel verdiend in het leven. Toch? Of ik geef onderwijs, elke dag met de kinderen. Of ik ben een goede werkman, ik doe alles. En een huisvrouw die zegt, ik heb mijn taken in dit leven, ik heb veel gearbeid. Ik ben vruchtbaar geweest. Maar daar vraagt God niet naar. Natuurlijk, hij vraagt wel dat we ijverig zijn. Dat wij onze taken op ons nemen die op onze schouders gelegd zijn. Natuurlijk. Maar wat zoekt God? Vruchten. Van geloof. Van bekering. Als je die vruchten niet voortbrengt. Gemeente, dan bent u een nutteloos mens op deze wereld. Al bent u misschien wel heel voornaam. En heel belangrijk in uw leven. U bent nutteloos. U heeft helemaal niets wat voor God waarde heeft. Beseffen we dat ook? Als we onbekeerd zijn, gemeente, dan zijn we nutteloos. Dan beslaan we deze aarde nutteloos. Een ex-president in Amerika is gestorven. Met veel lof wordt over hem gesproken. Maar als die man God niet kende, als hij niet wedergeboren is, dan heeft hij een totaal nutteloos leven gehad. Ik denk aan mijn broer. Wim. Hij had het syndroom van Down. En toen liep hij langs de weg en toen stonden een paar mensen te praten en een beetje zielig te doen van, ja, het is toch wat. Zo'n jongen, wat heeft het nou voor zin? Wim draaide zich om. En die keek die mensen aan en die zei, als je onbekeerd bent, ga je voor eeuwig verloren. Met andere woorden, dan ben je nutteloos in deze wereld. Dan word je uitgehouden en in het vuur geworpen. De landman zoekt vruchten. Maar nou zitten er hier misschien die zeggen, ja, daar hebt u volkomen gelijk in. God zoekt vruchten. Maar als ik naar mezelf kijk, dan kan ik geen ene vrucht vinden. Zitten hier van die mensen die zichzelf vruchteloos vinden. Die door genade wel weten wie God is en die God lief hebben gekregen. En waar de liefde van God gewoond heeft in het hart. En dat ze zeggen, ja, wat is er van overgebleven? Wat is het leeg? Ik ben weer als de wereld gelijk geworden, zo dat gevoel van binnen. Toch vind je geen rust. En wat breng ik voort in mijn gezin, aan mijn kinderen? Wat zeg ik en waar spreek ik over? En ik voel me zo nutteloos. Maar weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Echt, als hij dat werkelijk mag ervaren. Dat je jezelf als een leeg vat voelt. Dan zegt de Heer Jezus, uw vrucht wordt in mij gevonden. Want alles wat u ontvangen hebt door Gods genade, gemeente, dat is van Hem. Wij brengen geen vruchten voort en die boom die zal ook nooit geen vrucht voortbrengen. Breng het maar even geestelijk over. Zo zal de mens van zichzelf nooit één vrucht voortbrengen. Maar het is de Heilige Geest die de vruchten van liefde, vrede en blijdschap en genade in je hart legt. Dat je God gaat zoeken en dat je in zijn wegen wandelt en dat die wet van God in je hart geschreven wordt door de liefde. En dat je een één begeerte kent in je leven. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijn leven mocht wonen in het huis des Heren om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Dat is dan de begeerte van je hart. Je kan je eigenlijk nergens thuis voelen. Dan alleen daar. Waar God woont. En dan kan het gebeuren dat je in de kerk zit. En dat je onder het woord verkeert. En dat het woord je aanspreekt. Dat je als het ware ja erop mag zeggen door het geloof. Dat je buiten de kerk komt en is net een leeg vat. waar alles uitgelopen is. Waar niets meer van over is. Het was maar een moment. Maar dat is het nou juist, gemeente. Als de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipel, als hij opgestaan is, zijn dat momenten. Want we gaan naar de eeuwigheid. En dat betekent dat hier niet de plaats der rust is. Dat hier de woestijn is waar we doortrekken. En dat dan de kinderen Gods dan alleen maar dit ervaren. De hete zon. De verleidingen, verzoekingen. Dat momenten dat ze mogen zijn bij Elim, waar ze rusten mogen. Denk aan het heilige avondmaal. Denk aan de bediening van het woord. Dat zij rust vinden en de liefelijkheid des Heren aanschouwen in zijn tempel. Vrucht zoeken. Nou, die landman. En hij zei in de gelijkenis, een zekere had een vijgenboom geplant in de wijngaard en er kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En ik zei al, die landman, we moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn om deze gelijkenis te vergelijken met God drie-enig. Maar toch doe ik het even. De landman zou je kunnen zeggen, dat zou de vader kunnen zijn. Die zijn zoon naar de aarde gezonden heeft en die daar op aarde zijn werk gedaan heeft. Hij kwam om Gods wil te doen. Er was niemand die Gods wil deed. En zijn zoon is gekomen op de aarde om de wil van God te doen. En hij, met het evangelie, is hij nog steeds bezig. Want hij is bezig op deze aarde door de Heilige Geest om zondaren te werven. Omdat ze vruchten zouden voortbrengen. Nu, het gesprek, de landman, God de Vader, hij zoekt naar vrucht. Want, en hij vond ze niet. Hoeveel keer lezen we niet, ik denk wel een paar keer in de Bijbel, dat God nederkwam naar de aarde. Toen de mensen een toren bouwden, kwam die neder naar de aarde om te zien wat ze daar deden. Gemeente, het kan wel zo zijn dat God, bij wijze van spreken, nu eens naar beneden komt. Letterlijk komt hij natuurlijk niet naar beneden, want Gods geest is overal. Maar naar beneden komt in uw leven en hij kijkt in uw leven. En dat doet hij eigenlijk elke dag. Want Gods ogen zijn elke dag op u gericht. En op mij. Heel ons leven is voor hem een geopend boek. En hij ziet onze gedachten, hij kent van verre onze gedachten. En hij zoekt naar vrucht en nu moet hij het zeggen. Ik vind het niet. Zo vond hij aan die vijgenboom die wel mooi was. Uiterlijk misschien wel heel prachtig. We zouden vandaag zeggen, keurige kerkmensen, fariseeërs en schriftgeleerden. Dat waren niet zomaar van die mensen die ja, wij schelden ze natuurlijk altijd uit, dat zijn vrome mensen die huichelaars zijn. Maar dat hoefde toch niet. Nicodemus was toch ook geen huichelaar. Toch? Het is uitgekomen dat hij toch de Heer Jezus lief had. Dus we kunnen aan de buitenkant heel mooi en prachtig zijn. Ons leven kan schitterend zijn. En dat de wereld misschien zegt en je buurman zegt, dat is een man, daar kun je van op aan. Die leeft een sierlijk leven. En toch geen vrucht. Geen verootmoediging. Geen buigen voor God. Niet in de schuld komen voor God. Zoals de tollenaar daar in de tempel stond. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat was een vrucht. En dan is dat gesprek. Kom vrucht zoeken. Maar hij vond ze niet. En dan zien we de voorbeden. Dat is onze tweede gedachte. En hij zeide tot de wijngaardenier: ik kom 3 jaar hier, zoekende vrucht van deze vijgenboom, vindt ze niet. Waartoe beslaat hij nog onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde: dat is de wijngaardenier, de man die zorgt voor de wijngaard, die elke dag in die wijngaard is om mest om bomen te leggen, de grond om te woelen, zodat de regen naar beneden kan zakken en dat de vruchtbaarheid zou komen in de wortels en dan vruchten dragen. Daar is hij hele dagen mee bezig. Hij snoeit, hij doet van alles in die wijngaard. En zeker, hij heeft ook acht geslagen op die vijgenboom die daar staat. Maar nu dat ontzettende ogenblik dat er klinkt: hou hem uit. Waartoe beslaat hij nog onnuttelijk de aarde? Dan gaat deze man aan het pleiten. Laat hem dit jaar nog staan. Hij neemt het op voor die vijgenboom. Is toch wat? Als je gaat rekenen, dan kon hij veel beter die vijgenboom maar omhakken. Dan had hij nog wat hout van. En dan zou hij daar vruchtbare wijnstokken neer kunnen zetten. Dat zou veel meer opbrengen. Maar hij pleit ervoor om die vijgenboom te laten staan. Laat hem dit jaar nog staan. We krijgen nog genadetijd, gemeente. Dat wil de Heer Jezus hiermee zeggen. Want degene die je pleit hier, daar zou je ook de Heer Jezus zijn naam kunnen invullen. Hij is die grote wijngaardenier die een opdracht van zijn vader naar de aarde is gegaan. En wat is er met hem gebeurd? Hij was een vruchtbare boom. Zeer vruchtbaar. En hij werd uitgehouden. En in het vuur van Gods toren is hij terechtgekomen. Als geen ander begrijpt hij hoe het met uw ziel voorstaat, gemeente. Als er één het begrijpt, dan is het de Heer Jezus wel. Want hij weet het. Hij zal ook straks op de wolken komen om te richten. En hij zal het gericht houden omdat hij ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En hij hier op aarde geleefd heeft en vruchten voortgebracht heeft. Hij hoefde zich niet te bekeren. Maar wel gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat wel. En dat werd ook gevraagd toen wij in het paradijs voor God stonden en God ons geschapen had. Toen vroeg God van ons gehoorzaamheid. Maar we zijn ongehoorzaam geworden. We hebben ons de rug naar God toegekeerd. En er kwam nooit geen vrucht meer. En we zijn dwaard. om afgehouden te worden. En nu is de Heer Jezus naar de aarde gekomen en Hij is die onvruchtbare geworden voor God, terwijl Hij vruchten voortbracht. Want als de duivel komt om hem te verleiden, als hij daar in de woestijn is. Adam was ook en Eva waren in het paradijs en konden er niet eens van die vrucht afblijven. Terwijl er 1000 bomen stonden. Maar ze wilden als God zijn. En de Heer Jezus 40 dagen gehongerd. Dan komt de duivel die zegt tegen deze stenen dat ze brood worden. Gemeente, dat moet u eens even letterlijk indenken. Wat dat betekent. Razende honger hebben. Dan zie je daar die mooie stenen liggen. Dat lijkt er net bolle brood. Je zou er zo ingrijpen. Nou, ze waren natuurlijk steenhard. Dan zegt de Heer Jezus, dan zegt de duivel, zeg dat ze broden worden. Dat kon de Heer Jezus toch mooi doen? Geeft toch niet? Hij vermenigvuldigt ook het brood. Nee, geliefde, hij is niet gehoorzaam aan de duivel, maar aan zijn vader. Hij wil van dat brood niet eten van de duivel. U wel. En ik, we hebben ervan gegeten. We hebben naar zijn stem gehoord. Dus hij bracht die goede vrucht voort. En hij werd uitgehouden. En in de eeuwige toren van God in het vuur gebracht. En hij begrijpt het. Daarom, gemeente. Als er één bezorgd is. Over uw ziel is dat Jezus. Die vanmorgen langs u komt. En hij kijkt u in uw ogen. En hij vraagt het u. Vruchten. Dat wil hij zien. Vruchten. En hij kijkt u aan. En hij zegt, ik zal je dit jaar nog laten staan. En ik zal je bearbeiden. Want dat zegt hij ook tegen die landdier. Hij zegt, ik zal mest om de boom leggen. Ik zal graven. De gemeente, dat is een moeilijk werk, want die bodem is er wel iets anders als de bodem hier in Barendrecht of in de landerijen van Barendrecht. Keihard. Dan moest hij de pikhouweel bijhalen. En het zweet loopt van zijn gezicht af als hij met die pikhouweel in de grond hakt. En die wortels, om die wortels alles los wrikt. Om zo de mest erom te strooien en dan te wachten op de regen, wat zo'n gunstig effect had als de regen daar op die grond viel, die opengewoeld was, en dan hoopte hij dat er vrucht kwam. Laat hem dit jaar nog staan. Ik ben het met u eens. Want Christus, de Heer Jezus, is het met zijn Vader eens. We zijn niet tegenover elkaar gesteld als de een die een andere mening heeft. Nee, ik en de Vader, wij zijn één. Maar daar laat ook God zelf zien in deze gelijkenis. De langmoedigheid. Gemeente, de langmoedigheid. Die is alleen te vinden in het werk van de Heer Jezus Christus. Dat God langmoedig is. En traag tot toorn. Want hij wil, dat zegt de apostel ook, dat alle mensen zalig worden. Dat u zalig wordt. Daar wacht u op. En hoe lang beslaat u al de aarde? 36 jaar? Misschien al 80 jaar? En nog niet bekeerd? Nog geen enkele vrucht voortgebracht? En dat de Heer nog zegt, en dat de Heer Jezus als het ware pleit voor zijn vader. En zegt, de Heer laat hem dit jaar ook nog staan. Dan kan hij nog 52 zondagen het evangelie horen. En misschien treft dat zijn hart. Want weet wel, gemeente. U komt de kerk binnen. Met bepaalde verwachting natuurlijk. En u zegt misschien aan het eind van de preek, nou ja, goed, ik was best, maar ik heb me niks gedaan. Ik ben niet tot verandering gekomen. Het heeft me niet tot bekering gebracht. En tot geloof. Maar weet u, als u hier de deur verlaat straks, dat er weer een klein beetje eeuwt op uw ziel gekomen is. Als u onbekeerd, onverzoend met God blijft. Gemeente, verlangen we ook, net als de landman, naar vrucht in ons eigen leven. Want als de Heere genade in uw hart verheerlijkt, als Hij zijn liefde uitstort in je hart, gemeente, dan begint het gelijk al. Want de apostel die tot geloof en bekering kwam, Paulus, we noemen hem maar even, dan lezen we, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? En als die duizenden mensen op de Pinksterdag tot bekering komen, dan vragen ze ook naar de wil van God. Dat is het eerste wat je gaat vragen. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Of is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat je de nood van je ziel voelt. Dat de Heilige Geest je daarvan overtuigt. En dat God vraagt het volmaakte van je. En dat je dat nooit meer terug kan geven. Dat je voelt het verdriet in je hart dat je God verlaten hebt. Zoals de verloren zoon. Hij zal nooit terugkeren naar huis. Nooit. Al zou hij zich dood moeten eten aan die zwijnendraf die hij niet kreeg. Mens gaat nooit terug. Maar dan komt God. De liefde van de Vader. Zag hij in het beeld van de wereld. Hij zag de huurlingen die hier moeten werken voor deze baas, die krijgen niet eens eten. Maar mijn Vader. Dan gaat hij denken, mijn Vader. Daar zorgt hij voor de huurlingen die nergens recht op hebben. Hij zorgt ervoor. En dan krijgt hij liefde. En dan trekkende liefde. En dan kan hij niet anders meer dan opstaan. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dat is de eerste vrucht. Broken en verslagen hart voor God. Daar wacht God op. Daar wacht God op ook in uw leven, gemeente. Vruchten van omkering, van droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Laat hem dit jaar nog staan. Wat is een wonder? Is het voor u nog niet eens een wonder geweest? Dat u 's morgens wakker werd. En dat u dacht bij uzelf: ik ben nog in het heden van de genade. Ik kan nog zalig worden. Of is er dan nooit een wonder geweest? Dan kent u God niet. Kent u ook de liefde van God niet? Dan kent u ook het werk van de Heilige Geest niet. Want dat is het eerste, het wonder, dat God ons nog in het heden der genade laat, dat ik nog zalig kan worden. Ik denk aan mijn broer, die kreeg een ernstig ongeluk. Hij verloor zijn been. En vroeger was er natuurlijk geen ziekenwagen die je even naar het ziekenhuis bracht. Maar hij werd door zijn eigen vader naar het ziekenhuis gereden. En wat zei hij? Papa, zegt hij, ik lig nog niet in de hel. Wat had dat u verdiend? Dat voelde hij. Ik lig nog niet in de hel. Hoe is het met u? Heb je dat moment ook wel eens beleefd? Het wonder dat God niet gedaan heeft naar wat u bent en gedaan hebt. Maar gemeente, we haasten ons naar het eindoordeel. Want, wat zegt, ik zei al, die landman en de wijngaardenier zijn het met elkaar volkomen eens. Er moet vrucht komen. Maar de langmoedigheid van God is zo groot, gemeente, dat hij ons in het leven later die genadetijd geeft. Beseffen we dat wel, elke dag krijgen we die genadetijd, omdat hij pleit. Omdat hij, die biddende hoge priester in de hemel, pleit. Vader, ik wil dat die gij mij gegeven bij me zullen zijn. Met andere woorden, die gij mij gegeven, die nog toegebracht moeten worden. Die nog bekeerd moet worden, die jongen en dat meisje wat hier in de kerk zit. Dat die nog tot geloof en bekering moeten komen. Daarom vergaat de wereld nog niet. Alhoewel de oordelen over de aarde rollen, gemeente, dat kun je toch wel zien. En het komt steeds dichterbij. En waarin zal het ons treffen? Maar genadetijd, en dan zegt hij: indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Dat is het eerste. Als hij nou vrucht voortbrengt, als dat nou zichtbaar wordt, als u ervan mag eten, u zoekt de vruchten, en de landman zoekt een vrucht, en dan wil hij ervan eten, hij wil ervan genieten. Dat is zijn boom. Waar zou de Heer, waar zou nou God van genieten? Wat denkt u? Wat denkt u? Als u mooi bidt, de Bijbel leest, allemaal goed. Prima. Moet u blijven doen. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Maar waar zou de Heer nou het blijdste mee wezen? Wat zou hij nou met eerbied gezegd, met vreugde ontvangen? Als één zondaar zich bekeert, dan zal er blijdschap in de hemel zijn. Dan zullen de engelen juichen voor het aangezicht van hun vader. Als er één zondaar. Dan gaan we even naar die verloren zoon, die komt thuis. Zijn vader heeft elke dag op de uitkijk gestaan. En gemeente, God in de Heer Jezus Christus, die staat elke dag te wachten tot u komt. En wat bracht die jongen nou mee? Die verloren zoon, wat bracht hij nou mee? Niks. Gescheurde kleren. Verloren kapitaal. En een berg met zonden. Die hij moest beleiden en wilde beleiden. Meer had hij niet. Hebt u meer, gemeente? Om voor het aangezicht van God te komen? Dan zegt God, kom maar. Wat staat er dan? Kom dan. Laat ons te samen richten. Buig je knieën. Leg je leven voor hem neer. Smeek hem en zeg, Heere, u bent toch die God die de zondaars wil aannemen. Ik heb zoveel kwaad gedaan, zoveel. En ik heb zo'n hard hart en ik heb een hart dat niet wil, Heere, want ik wil de wereld zo graag dienen. En ik heb zo graag het genot van deze wereld. En ik wil niet, nog niet naar u, maar ik moet naar u. Want anders ga ik voor eeuwig verloren. Mag je zo mag je komen, daar wacht de Heer op. Want meer kun je niet meebrengen. Die jongen had ook niks meer. En zijn vader heeft hem met open armen ontvangen. Je hebt niet gezegd, jongen, ga jij eerst maar eens omkleden. En zorg maar dat je er netjes uitziet. Dan zal ik je ontvangen. Nee, hij kuste hem. Weet je wat er staat? En hij kuste hem veel, staat er eigenlijk in de grondtekst. Als een arme bedelaar. Maar nu dat andere. Maar, zegt hij, en hiernamaals uithouden, zo hij niet vrucht voortbrengt, dan moet hij uitgehouden worden. Schrikkelijk. Afgesneden. Afgezaagd. In stukken gezaagd, buiten de wijngaard gegooid en daar met vuur verbrand. O gemeente, wanneer wordt uw boom afgezaagd? We weten dat we allemaal sterven gaan. Maar als u God mag kennen, gemeente, als u werkelijk wederom geboren bent en de liefde van God in je hart is, wat God erin geplant heeft, dan kun je niet meer verloren gaan. Nee, echt niet. Dan is sterven, overgaan, wat we noemen overlijden. Dat zeggen we wel heel gemakkelijk. Overlijden betekent dat we van het lijden verlost zijn. Eeuwig bij God. En dan zullen ze hun vruchten zien. Vruchten die ze nooit geweten hebben. Want dan zullen ze bij die koning komen. En die zal zeggen, ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. En ze zullen zeggen, Heere, wanneer? Omdat gij een van mijn minsten dat gedaan heeft. Wat bedoelt dan de Heere ermee? Dat is nou de vrucht. Dat ze zelf er geen boekhouding van bijhouden. Dat deden de fariseeërs wel, want die wisten precies wanneer die vasten, wanneer die dit deed en dat deed. Dat zei die allemaal tegen de Heere. Maar als we werkelijk God lief hebben, dan weten we niet eens wat we doen. Voorgoed. Daar houden we geen boekhouding voorbij. Dan voelen we allemaal in diep van ons hart dat het eigenlijk maar onnutte dienstknechten zijn. Maar als er geen vrucht gevonden wordt, dan moet de Heer op een gegeven moment een einde maken. Kan niet anders, want Gods langmoedigheid is groot, maar zijn geduld houdt op. Draag tot toren, dat weet ik. Maar één keer zegt hij, namaals, dan zal ik hem uithouden. En zal dat voor u zijn, gemeente? Ja, u zegt misschien, dan komen ze weer met de hel en de verdoemenis. Ja, de Heer Jezus die wijst er ons heel veel keer op. En je moet niet bang zijn, jongens en meisjes. Je moet niet bang zijn, je moet niet angstig worden. Als het over de hel gaat. Want angst breng je nergens. Je kan een nacht ervan wakker liggen. Maar breng je nergens. Maar gemeente. Ouders, laat het uw kinderen voelen. En neem ze bij de hand. En leid ze. En ze waarschuwt niet zo met je vingertje van dan ga je naar de hel. Probeer het anders te zeggen. Zeg het zo tegen je kinderen. Als hij dat doet, dan doe je de Heere zo verdriet. Gemeente, dat klinkt heel anders. Want we kunnen dreigen met de hel. Daar verblik of verbloos ik zelf niet van, bij wijze van spreken. Maar als de liefde in je hart woont, van God, dan waarschuw je kinderen met de pijn in je hart, het verdriet dat je zegt, God doe je verdriet. Hem doe je, en hij is langmoedig over je, maar er komt jongen een keer een eind aan. Dat gaat niet door tot het, want we zullen allemaal sterven. En we zullen allemaal voor die rechterstoel verschijnen. De gemeente. Denk erover na. U bent die boom geplant. Nieuwe jaar is aangebroken. U maakt misschien allerlei plannen en vooronderstellingen. En wat zal er gebeuren en wat zal ik allemaal doen? Maar uw plannen zullen het niet halen. Maar alleen dat zal het halen. Als u buigt voor deze koning. Als u het leert zeggen. Heere, hier ben ik. Ik wil u dienen. Verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat bent u groot en goed. Ja, Heere, u heeft het zelf gezegd tegen Mozes. Genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. En dat bent u, Heere. Dat bewijst u elke dag. En dat u langmoedig bent. Een taai van geduld. O Heere, laat dat onze harten verbreken. Dat wij uw goedheid mogen zien. Want Heere, dat is toch bekering. Dat we anders gaan denken over u. Van nature hebben we harde gedachten van u. Dan denken we verkeerd van u. Omdat u die God bent die veel van ons eist. Ja, Heer, daar hebt u recht op. Maar uw barmhartigheid is groot. En daarom, Heer, breek onze harten. En dat harde hart vernedert het, Heere. En geef dat we deze woorden mogen meedragen in onze harten. En wilt u dan ook ons gedenken dat we vanavond hier weer samenkomen. Vanmiddag, Heere, wilt u met uw geest in ons midden zijn. En bewaar ons en geef dat deze dag geheiligd mag zijn in uw dienst. Heere, vergeef al het zondige wat er was. En zie ons in genade aan, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij het onbezweken trouw, uw uitverkorene toe wilt voegen. Eindigen we het bidden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.